Job hoofdstuk 3. Het is niet bepaald de meest uplifting passage in de Bijbel. Het is niet meest bepaald iets dat je veel moed gaat brengen. Het is een periode, een dieptepunt in iemand zijn leven. Als het ware een inzinking. Als een inzinking gehad. Ja. Deze mens, Job, heeft van alles meegemaakt. Heeft veel verloren op korte tijd. Hij zit in een rouwproces. Heeft zijn familie verloren. Heeft zijn bezittingen verloren. En heeft wat ze in het Engels noemen een meltdown. Een inzinking. Een ontploffing. Een moment waarin dat de emoties, waarin dat de zintuigen veel groter zijn dan ons rationeel verstand. En dan komt er zoiets uit zijn mond. Job opent zijn mond en vervloekt de dag van zijn geboorte. Vers 2. Hij zei, laat de dag dat ik geboren ben vergaan. En ook de nacht die zei, een jongen is verwekt. Vers 4. Laat die dag een dag van duisternis worden. Laat God in de hemel er geen acht op slaan. Laat die dag niet baden in het licht. Vers 5. Laat het diepste donker hem omhullen. Een dichte wolk hem bedekken. En een zonsverduistering hem teisteren. Laat het donker die nacht wegnemen. Zodat er geen dag van het jaar vergezeld en geen plaats vindt in de reeks van maanden. Ik moet wel zeggen, het is allemaal mooi poëtisch dat hij het zegt. Hij vervloekt zijn eigen geboorte, zuster Mirjam. En vervloekt de dag dat hij was geboren. Hij zegt, was ik maar nooit geboren. Waarom ben ik in deze wereld gekomen? Waarom ben ik eigenlijk nog maar geboren? Mogen het een dag zijn dat nooit wordt herinnerd? En hij zegt het allemaal in poëtische taal. In vers 11, we slagen een beetje over. Vers 11, waarom ben ik niet in haar schoot gestorven? Niet gestikt toen ik ter wereld kwam? Even zo neer. Vers 11. Had de knieën mij maar niet ontvangen en borsten mij maar niet gezoogd, dan zou ik nu geborgen in aarde liggen, dan zou ik geen zorgen hebben. Ik zou slapen, omringd door koningen en raadsheren, bouwers van paleizen, al vergaan tot puin, tussen machtigen die goud bezaten en die een huis met zilver vulden. Was ik maar als een misgeboorte weggestopt, als een kind dat het licht nooit heeft gezien. In het dodenrijk worden de goddelozen stil, zij die uitgeput zijn, vinden daar hun rust. Gevangenen worden niet meer opgejaagd, de stem van de drijver hoort ze niet meer. Mij aan de oren zit te zeggen, was ik maar dood. Zat ik maar in het dodenrijk, daar is het tenminste stil. Daar heb ik tenminste rust. Zat ik maar ergens in Hades, in Sheol, in het Hebreeuws voor dodenrijk. Want daar word ik tenminste niet lastig gevallen met al de problemen en al de moeilijke momenten in het leven. Was ik maar dood. Vers 19, daar zijn hoog en laag verzameld en is de slaaf vrij van zijn meester. Vers 20, waarom geeft God het licht aan ongelukkigen, het leven aan verbitterden? Zij wachten op de dood die uitblijft, ze zoeken naar hem meer dan naar schatten. Hun vreugde kent geen grenzen, ze jubelen als ze hun graf gevonden hebben. Waarom geeft God het licht aan hem, voor wie de weg verborgen blijft, wie hij de weg versperkt? Ik heb geen ander voedsel dan verdriet. Mijn klachten stromen in een vloed van tranen. Wat ik vreesde, komt nu over me. Wat mijn angst aanjoeg, heeft me getroffen. Laatste vers. Ik vind geen vrede, vind geen kalmte. Mijn rust is weg. Onrust bevangt mij. Amen. Laten we even bidden. Vader, Heer, laat ons een les leren, Heer Jezus, uit deze inzinking, Heer, van een Bijbels karakter, Heer. Laat ons vandaag opnemen en leren wat u wilt dat we leren, Heer, in Jezus' naam. Amen. We zijn juist getuigen geweest van een inzinking. Amen. Dat gebeurt wanneer het rationele verstand, de impulsen van de zintuigen en de emoties niet meer onder controle kan houden. Het kan gebeuren onder extreme stress, angst, overbelasting, plotseling in confrontatie met de situatie. En het brein kan het niet meer verwerken. Normaal gezien zie je, het brein heeft twee delen. Ze hebben wat we noemen het prefrontale cortex. Dat is waar de area, of het gebied waar alle rationele beslissingen worden beheerst. Ja? Het zorgt ervoor dat we logisch blijven denken. Het zorgt ervoor dat we onze emoties kunnen beheersen. Het zorgt ervoor dat we op lange termijn kunnen denken. Niet alleen korte termijn, maar lange termijn. Van deze beslissing is nu niet goed. Voor op korte termijn misschien wel goed, maar op lange termijn niet. Dus dat is hetgeen wat de pubers vooral missen. Want de prefrontale cortex is pas gevormd bij mannen rond hun 20, 24 jaar. Bij vrouwen iets eerder. Daarmee, dat verklaart al veel. Waarom dat meisjes in de middelbare school al veel volwassener reageren, al kunnen nadenken over keuzes. En de jongens maken nog altijd domme beslissingen. En op de speelplaats doen ze allemaal domme toeren, zoals schuiven over ijs, op de hars gaan en dan op hun kop vallen. Zo gaat die niks, ja. De prefrontale cortex. Het zorgt ervoor dat we kunnen rationale beslissingen. Maar dan heb je een ander deel, een primitiever deel, zoals dat ze dan noemen. Iets dat in uw hersenen, de amygdala onder andere, iets dat heel belangrijk was voor duizenden jaren. Omdat de mens leefde niet altijd in een zeer beschermde omgeving zoals wij hebben. Amen. Ik bedoel, moet jij zorgen maken als je de deur uitstapt dat je wordt opgegeten door een of ander roofdier? Moet jij zorgen maken dat je geen eten gaat hebben en dat je pijl omhoog moet meenemen om eten te halen voor deze dag? Nee, waarschijnlijk niet. Amen. Maar voor duizenden jaren, de mens had dat primitief deel dat eigenlijk zorgt voor de vecht, de vlucht of de bevriesreacties. Wanneer dat er gevaar komt, dan heb je geen tijd om rationeel na te denken. Als je gevaar ziet, dat is iets onbewust in je lichaam. Dat wordt geactiveerd, dat zegt weg hier. Lopen, vechten, of er zijn sommigen die gewoon blijven staan en die bevriezen. Dat is het deel dat overneemt wanneer je geconfronteerd wordt met emotionele imbalansen, zoals paniek. Amen. Hevige stress. En als dat te lang duurt en als dat chronisch is, dan neemt dat deel, dat primitief deel, te langzaam maar zeker over. En uw prefrontale cortex wordt dan minder. En zo geraken mensen in een depressie. Zo raken mensen die traumatische ervaringen niet kunnen verwerken, bij het minste prikkel dat ze ontvangen, krijgen ze direct die reactie. En van dat primitief gedeelte dat de hele tijd maar in controle is, maar dat moet niet in controle zijn. Het is het andere dat in controle moet zijn. Maar goed, dat is een hele psychologische wetenschap daarover. Dat is heel interessant. Amen. Ik wil maar zeggen, wanneer dat je dus in een inzinking zit, in een explosie, dan komt er van allerlei zaken naar boven. Het leidt tot een explosie in paniek, woede, huilen. Sommigen zelfs een dissociatie noemt dat. Dat je zelfs uit je lichaam treedt. Dat je zelfs niet meer weet. Er zijn mensen die in zo'n hevige paniek gewoon blijven staan. En ze zien hunzelf, bij wijze van spreken, uit hun lichaam treden. Alsof ze... Het is een mechanisme dat u zelf wilt beschermen. Rationeel controle verlies je. Je maakt onlogische beslissingen. Er komt angst naar je die irrationeel is. Je krijgt ook fysieke reacties, hartklopping, zweten, je begint te trillen, je lichaam begint te reageren, hyperventilatie. Dat is normaal allemaal bedoeld om dat gevaar, om die vijand, om dat roofdier weg te vluchten. Maar nu is er geen gevaar, maar je lichaam denkt, er is wel gevaar. Amen. En dus een meltdown, een inzinking ontstaat dus als er een onbalans is tussen de rationele controle en de overweldigende impulsie van deze emoties en deze zintuigen. En het gebeurt met de beste, het gebeurt met koningen, het gebeurt met gewone mensen, het gebeurt met helden van het geloof. Die worden opgesomd in het boek van Hebreeën 11. Amen. Het gebeurt onder ons. Amen. Kijk naar Elia. Elia die... Na een supergrote overwinning op al die valse profeten, opeens een inzinking heeft en zijn leven wil nemen. Hij heeft er genoeg van. Hij zegt van, Heer, waar is dat hier? Ik heb er genoeg van. Ik ben de enige die over is. Het gebeurt bij Job. Wanneer dat er een periode is van plotselinge hevig verlies van alles en nog wat. En je begint je eigen bestaan en je begint Gods goedheid in twijfel te trekken. Het kan gebeuren door overmoed, gevolgd door een harde val, zoals we zien met koning Nebukadnezar. Die dacht dat hij goddelijk was en uiteindelijk eindigde hij als een dier. Hij had een serieuze meltdown. Het gebeurt wanneer er gevoelens van schuld en schaamte komen, zoals we Petrus hebben gezien, die eerst op de bergtop stond van mij, zal het nooit overkomen, ik zal met u tot in de dood gaan, om dan een paar dagen later een inzinking te hebben.
Ja.
En zit te wenen als een klein kind. Het gebeurt bij David, koning David. Ja, de grote koning David. Die na jaren opgejaagd te zijn door koning Saulus. Jaren van angst, jaren van paniek en stress. Ik kan er mij iets bij voorstellen als er iemand achter je aan zit en je kan nergens meer terecht. Niet bij je vrienden, zelfs niet bij je eigen vrouw en je bent op de vlucht constant. David had een episode, een meltdown. Hij deed zich krankzinnig voor om zijn eigen leven te doen redden.
Amen.
Amen. De kern van zo'n meltdown inzinking is dat menselijke kracht tekort schiet. Maar het is juist in die zwakheid dat God komt met genade, met herstel en met een nieuw perspectief. Amen. Ik wil u niet in depressieve houden. Ik wil u niet in een of ander modus brengen van, we kunnen er niks aan doen. Nee, ik breng goed nieuws. Amen. Ik ga goed nieuws brengen. Het klinkt nu allemaal nog een beetje overdonderend. Is er iets dat wij kunnen doen? Wat doet God wanneer wij instorten? Is de titel eigenlijk van mijn nieuwe prekenreeks Inzicht in Gods antwoord. De komende 4 weken zullen we 4 verschillende personages zien in de Bijbel. Wat voor inzicht zij hadden. En het antwoord van God op hun vragen. Het antwoord van God op hun diepste dalen. Ik kan u zeggen, broeders en zusters, amen. God verschijnt in de woestijn. God verschijnt in de grot.
Amen.
God verschijnt bij het meer, in de gevangenis, in de storm. Zijn kracht wordt zichtbaar in onze zwakte.
Halleluja.
Zijn genade blijkt groter dan onze mislukkingen. Zijn oordeel is rechtvaardig, ja, maar verlossing is groter. Halleluja.
Amen. Amen.
En we gaan ontdekken de komende weken, hoe reageert God wanneer ik instort? Wat is zijn antwoord op mijn diepste crisis? Want één ding is zeker. En ik hoop dat je het gaat onthouden. Hij laat zijn kinderen nooit los.
Yes.
Amen.
I trust in God, my Savior, the one. Amen. Halleluja. He will never fail. Hij stelt niet. Hij laat zijn kinderen nooit los. Ik weet dat de duivel staat te kloppen op mensen hun deur om te zeggen, laat los die God. He? Vervloek hem en sterf. Laat het gewoon allemaal gaan. Het is beter dat je het in het hier namaals bent. Het is beter dat je naar de hemel gaat. Daar ben je tenminste verlost van al je problemen. En het is een verleidelijk aanbod, nietwaar? Om te zeggen, ik wil je nu zijn. Het is genoeg. Amen. God bepaalt wanneer het genoeg is.
Amen.
Hij laat zijn kinderen nooit los. Halleluja.
Halleluja.
Laten we kijken naar Job. Job leefde in het Oude Testament, in het Oude Verbond. De Bijbel noemt hem, wel God noemt hem, de meest rechtvaardige, onberispelijke man op aarde.
Ja.
En op een dag komen al de engelen bij in de hemelse sfeer bijeen. Ik weet niet waarom dat anders gebeurt, maar ik weet dat dat nu gedaan is, want de Heer is gestorven en die toegang van Satan tot als aanklager is gedaan. Maar goed, in het Oude Testament komen daar en zelfs God zegt tegen Satan, heb je mijn dienaar Job al gezien? Is niemand zoals hem, maar die is alleen maar uw dienaar, omdat u hem beschermt. En hij is gezegend en hij heeft zoveel huizen en hij heeft zoveel zaken en het gaat allemaal goed met zijn vrouw, met zijn kind. Maar wacht maar, laat mij daar eens een storm, laat mij een keer een bliksemregel, laat mij een keer zijn kinderen vermoorden en we zullen eens zien hoe hij gaat reageren. En inderdaad, alles op korte tijd werd hem afgenomen. Je kunt het lezen in hoofdstuk 1 en hoofdstuk 2. Amen, dat hij op korte tijd al zijn kinderen verliest. Hij verliest zijn bezittingen. Amen. En als dat nog niet erg genoeg was, want hij bleef God aanbidden en danken, kwam Satan terug en hij zei, ja, maar dat is omdat hij nog zijn eigen gezondheid heeft. Laat mij hem aanraken. Laat mij hem persoonlijk pijn doen en we zullen zien of hij u nog gaat prijzen. God zegt, oké, ik laat het toe. En inderdaad, hij kreeg op een dag opeens allemaal zweren aan zijn lichaam en builen. En het was zo pijnlijk dat hij met potscherven, zegt de Bijbel, met potscherven probeerde zijn eigen te krabben. Het is vreselijk, wanneer hij al die builen hebt en het gaat maar niet over. En het enige wat hij dan nog over heeft, was zijn vrouw. En zijn vrouw was niet echt een bemoediging. Zijn vrouw zegt, wat zit je hier nog te doen? Waarom hou jij je nog vast aan die God? Zie wat het jou heeft opgeleverd. Elke dag offeren. Elke dag
offers brengen voor uzelf en voor uw kinderen en voor ons. En kijk nu alles weg. Vervloek God en sterf. Wil je ook een beetje verwarring op Twitter zetten? Amen. Zijn gezondheid gaat weg. Hij wordt getroffen door Satan. En ondanks zijn immense verlies, ondanks zijn pijn, blijft hij trouw aan God. Zijn reactie is eerst een houding van acceptatie en van geloof in Gods soevereiniteit, zelfs in het midden van zijn lijden. En hij zegt niet direct waarom dit hem overkomt, maar hij blijft gelovig en hij blijft stil. Maar dan komen zijn vrienden. Het is goed om vrienden te hebben, nietwaar? Die komen bemoedigen. Het is goed wanneer dat er andere mensen komen en proberen met u te praten. En, omdat ze zien dat hun vriend zijn lijden is groot. En hij deelde zijn lijden met zijn vrienden. En zoals vele vrienden willen doen, we proberen de mensen te helpen door het lijden een plaats te geven. We zien zelf af, we hebben medelijden en we zien, we willen iets doen aan die mensen en lijden. Wat kunnen we doen om het minder hard te doen laten voelen voor u? En ze proberen Job aan te sporen tot zelfreflectie. Ze proberen, zeg maar, Job, is er iets wat jij gedaan hebt, Job? Want dat kan toch niet dat dit allemaal gebeurt? God is rechtvaardig. Jij zegt dat je gerechtvaardigd bent, maar al dat onheil, jij moet iets verkeerd hebben gedaan, Job. Laten we snel zoeken wat je verkeerd hebt gedaan, zodat je jezelf kan bekeren en alles wordt terug goed. Zij denken dat het al zijn problemen het gevolg zijn van Job zijn verborgen zonde. Ze geloven dat God rechtvaardig is en dat mensen alleen lijden als gevolg van hun eigen zonde. Zo hebben we vriend nummer 1, Eliphaz noemt hij. Eliphaz suggereert dat Jobs lijden een gevolg is van een verborgen zonde. Hij beweert dat hij in een visioen heeft gezien dat onschuldige mensen niet lijden, maar dat zondaars wel gestraft worden door God. En hij moedigt Job aan om zijn zonde te bekennen, omdat God uiteindelijk rechtvaardig is en niet zonder reden lijdt.
Dat is wat hij denkt.
Uiteindelijk, je zult zien, als je helemaal tot het einde van het boek Job leest, dat God de drie vrienden terecht wijst. Ja. En zegt, jullie hebben niet in mijn naam gesproken. Jullie hebben verkeerd gesproken. Tweede vriend, Bildad, is nog directer. Hij stelt dat Jobs kinderen misschien wel gestraft zijn voor hun zonden. En volgens Bildad zou Job moeten erkennen dat God rechtvaardig is en dat lijden altijd verband houdt met zonden. Dus bekeer u en je ontvangt genezing. Dan hebben we Zofar. Zofar gaat verder dan de andere twee en suggereert dat Job veel ernstiger zonden heeft begaan dan hij zich realiseert. En zo vaak gelooft dat Jobs lijden als straf niet alles is en dat Job eigenlijk nog harder zou gestraft moeten worden dan hij reeds gestraft is geweest. Nu, als ik Job was, ik zou me niet bemoedigd voelen door deze vrienden. Nee. Amen. Zij brengen een soort van schuldgevoel op hem. Het is alsof hij heeft niet verkeerd gedaan, maar hij zit te kijken en zegt, maar ik heb niks verkeerd gedaan. Ik heb niks verkeerd gedaan. Ze willen hem wel helpen, maar ze begrijpen zijn situatie verkeerd. En ze versterken zijn lijden in plaats van hem te troosten. Wat kunnen we hieruit leren? Uit de fout van de vrienden van Job. Wel, ik leer daaruit, wees snel om te luisteren en traag om te spreken. Amen. We weten niet alles. Wanneer je iemand wil bemoedigen, prijs de Heer. Wanneer je ziet dat iemand een inzinking heeft, een meltdown, eerst bid voor wijsheid. Bid voor wijsheid. Bid, Vader, laat me dingen zien die ik niet met mijn eigen ogen kan zien, Heer. Wat scheelt er hier, Heer Jezus? Hoe kan ik deze persoon helpen? Want soms de enige manier om te helpen is door niks te zeggen. Is door te zwijgen en daar gewoon te zijn en te luisteren. Halleluja. Amen. Het antwoord is niet altijd zo klaar op de vraag waarom. En Job begint de vraag te stellen, als je verder leest, begint hij te vragen waarom. In zijn hele meltdown vroeg hij waarom zij die God niet kennen. Zij hebben het goed, zij krijgen licht en ik zit hier in duisternis. En ik heb goede zaken gedaan, ik heb rechtvaardig gedaan, ik heb elke dag geofferd. Niet alleen voor mezelf, ook voor mijn kinderen. Waarom gebeurt dit met mij? En iemand die u nog ineens kent, heren, die gaat door het leven alsof er niets aan de hand is. En de vraag is niet altijd, de vraag is duidelijk, het antwoord is niet altijd zo klaar. De Bijbel zegt inderdaad, we oogsten, want we zaaien, ja, maar de zon komt ook op voor de rechtvaardigen en de onrechtvaardigen. Amen. Het is alsof de fariseeën in de tijd van Jezus, laat me naar Jezus gaan, want Jezus heeft altijd antwoord. Jezus heeft altijd het beste antwoord. Het is alsof de fariseeërs het boek van Job hebben gelezen, of misschien niet helemaal tot het einde, maar zij zijn zoals de vrienden van Job.
Amen.
Zij hadden de gedachte: als jij het verkeerd hebt gedaan, dan heb je een slecht leven. Als jij blind bent, er is iets in uw leven, of van trouwens, dat is misgelopen, want anders kan je niet blind worden zijn. God zegent de rechtvaardige en wij fariseers, wij leven volgens de wet. Niet alleen volgens de wet, nog straffer volgens de wet. Wij gaan er nog regeltjes op doen, zodat we zeker heilig worden bevonden in de ogen van God. En zie naar ons, wij zijn rijk, wij hebben weelde, God zegent ons. En dat was de filosofie vooral in die tijd. Daarmee, dat Jezus, hij kwam op een dag en ze zagen een blinde, want ik denk dat het een blinde was die geboren was, blind. En de apostelen, de leerling van Jezus, vroegen aan Jezus: Jezus, wat heeft deze man verkeerd gedaan? Of zijn ouders, dat hij zo blind is geboren? En Jezus antwoordde niet op hun vraag. Hij zegt: dit is zodat de glorie van God, amen, naar boven kan komen. Deze mens is zo geboren met blindheid, niet omwille van, je moet er niet te veel achter zoeken, want we gaan nooit een antwoord krijgen op al die vragen. Eén ding is zeker, God wil het gebruiken voor zijn glorie, voor zijn koninkrijk te manifesteren, om deze mens, halleluja, een nieuw beeld te geven van zijn schepper.
Amen.
Wat ook de reden mogen zijn, is het de zonde van de ouders, is het de zonde van iemand anders, is het Satan die direct aanvalt, is het gewoon ongeluk, wat het ook mogen zijn, als je God betrekt in de situatie en we beginnen te bidden in de naam van Jezus, amen, dan is er altijd ergens een antwoord, amen. Misschien krijgen we het antwoord nog niet in dit leven, amen, maar er is een antwoord gekocht, amen, doorheen Jezus, zijn offer aan het kruis. Hij nam het lijden op zich, zodat wij nu een antwoord hebben op het lijden. Het antwoord is altijd Jezus. Het antwoord is altijd Jezus. En dus de apostelen vroegen: waar is er gebeurd? Is er iets dat die... Het is een baby. Hoe kan die baby iets verkeerd hebben gedaan, broeder Emmanuel? Ze hadden zelfs de gedachte dat zuigelingen, dat zelfs kinderen in de moederschoot een of ander zonde zouden kunnen hebben begaan, want anders word je toch niet blind geboren. Ergens heeft die moeder, of zelfs de zuigeling, als de zuigeling te veel aan het stampen was, dan dachten ze al van, er is er alleen aan het rebelleren. Een zuigeling, wat kan een zuigeling nu verkeerd denken, doen of handelen? Niets, maar het was een filosofie, snap je? Een filosofie die wel redelijk handig is. Het is zwart of wit. Het is handig voor de meeste mensen, zwart of wit. Wat moet ik doen om genezen te worden? Stoppen met zondige bekeer. Is dat wat ik moet doen? Oké, want ik wil niet te veel... ziekte in mijn leven, ik wil eigenlijk veel weelde, en als ik God zo kan plezieren, als ik hem zo kan overtuigen, dan kan ik niet meer zondig aan, dan kan ik me bekeren. Maar dienen we dan God omwille van liefde, of gewoon omdat je een verzekering bent? Snap je? De meeste mensen dienen God en zien God als een verzekering in het leven. Snap je? Als ik doe wat ik moet doen, dan gaat God mij beschermen. En dan krijg ik dit en dat. En dan heb ik een levensverzekering. En wat is de prijs? Ja, de prijs is, ik hou me aan de regels van de kerk. Ik hou me aan de regels van het boek. Maar hebben we dan een relatie met God? Wat dan als ineens zaken verkeerd gaan? Denk je dat de apostelen en de leerlingen van Jezus zo hebben gedacht in de eerste eeuwen? Nee, zij deden alles waar God van hun verlangde. Zo goed mogelijk. Amen. Alleen Jezus heeft ooit alles gedaan.
Amen.
Wat God verlangde.
Amen.
Amen. Maar in ieder geval, de apostelen, zij verspreiden het evangelie. Zij deden goede werken en zij werden allemaal één voor één bespuwd, gestenigd, vernederd. Zij maakten zaken mee dat je denkt, dat wil ik nooit meemaken. Amen. Maar ze bleven vertrouwen op de Heer.
Amen.
Halleluja. Ze bleven vertrouwen op de Heer. Dank u, Jezus. Zij aanbaden, zij dienden de Heer niet als een soort van levensverzekering. Amen. Zij dienden de Heer no matter what. Zij bleven de Heer bezingen, ook al zaten ze in de kerker en in de gevangenis of niet. Amen. Dank u, Jezus. Ik bid, Heer, dat ik diezelfde attitude mag aannemen. Wanneer zaken niet gaan zoals ik wil, Heer, dat ik u blijf aanbidden. Blijf vertrouwen. Amen. Niet als een soort van levensverzekering en alles komt goed. Amen. Ik weet alles gaat goed komen uiteindelijk.
Amen.
Dank u, Jezus. Halleluja.
Amen.
Laten we naar hoofdstuk 38 gaan. Dan zien we dat Job eindelijk een antwoord krijgt van God. 35 hoofdstukken lang, zuster Rebecca. 35 hoofdstukken lang, dat is lang hoor. Heb je het boek van Job al eens gelezen? Dat is lang, hè? En dan debatteren ze de hele tijd. De drie vrienden zijn de hele tijd aan het discussiëren met Job. Er moet iets zijn, Job, er moet iets zijn. Nee, ik heb niks gedaan. En dan de ander, jawel, er moet iets zijn. De hele tijd. En waar is God in al die tijd? Waar is het antwoord van God? Job is aan het uitroepen. Waar ben je? Dien me van antwoord. Hoe zit dat hier? Hoe komt dat daar? Dat hier allemaal gebeurt? Ik ga nog liever dood. Ik ga nog liever dood dan geen antwoord hebben. Uiteindelijk, het antwoord van God komt. En God spreekt uit een storm. Deze storm is niet zomaar een weersverschijnsel. Zijn de wijze, hoor. Ja, dank u. Maar een symbolische manifestatie staat er. En de Heer antwoordde Job vanuit de wand.
Storm.
Het is een symbolische manifestatie van Gods heerschappij en macht. Er gaat een antwoord komen, zuster Cornelia. God gaat zich laten openbaren als de soevereine God die alles in controle heeft. En het is een diep en een indrukwekkend moment waarin Job, die in zijn lijden om antwoorden vraagt, en wordt geconfronteerd met een almachtige, soevereine God. Amen.
Amen.
We lezen even de eerste vier versen. Heer antwoordde Job vanuit de storm en zei: wie is het die mijn besluit bedekt onder woorden vol onverstand? Oei, dat is niet echt een goede opening. Wie is het dat mijn besluit, alles wat hier gebeurt, is mijn besluit. Ik heb besloten dat Satan zijn vrije toegang kreeg. En wie ben jij dat je dit gaat bedekken onder woorden vol onverstand? Jij, sta op, Job, wapen je. Ik zal je ondervragen, zeg mij wat je weet. Waar was jij toen ik de aarde grondvest? Vertel het me, als je zoveel weet. Gods eerste woorden zijn geen antwoorden op Jobs vragen. Maar een reeks krachtige vragen aan Job. God draait de rollen om. Jij wilt mij vragen stellen, laat mij u een paar vragen stellen. Waar was jij? Waar was jij toen ik de aarde grondvestte? Heb jij de zee haar grenzen aangegeven? Ken jij het pad naar de verblijfplaats van het licht? En dan begint hij te spreken over krachtige dieren. Krachtige dieren op aarde. Was jij er toen die geboren was? Was jij er toen dit en dat geboren? Waar was jij? Hij antwoordt me. En want deze vragen zijn niet bedoeld om Job te beschuldigen, maar om hem te confronteren met de realiteit van de schepping en het universele plan van God.
Amen.
God heeft altijd een plan.
Amen.
En wij weten niet wat zijn plannen zijn. Wij kennen zijn wegen niet. Wij kunnen dat niet doorgronden.
Amen.
Nog zelfs niet een klein beetje. En af en toe, God in zijn genade, laat ons af en toe een glimp zien van wat hij van plan is. Maar dan ook zien we door een glas heel troebel. Amen. En we zien soms een visioen. En sommigen krijgen dromen. Sommigen krijgen beloftes doorheen het midden van een storm. En ze krijgen beloftes dat ze eruit gaan geraken. Maar er is nooit, spijtig genoeg, een datum. Er is nooit een datum waarop dit gaat gebeuren. Er is nooit een tijdsindicatie van nog zo lang lijden en dan komt mijn verlossing.
Nee.
Dat is er spijtig genoeg niet. En af en toe laat God ons zien wat hij van plan is. Maar voor de meesten onder ons, wij moeten vasthouden en volhouden en tevreden zijn met de openbaring van Jezus Christus.
Nee.
Halleluja. Want hij is de hoop, de glorie in mij. Dank u, Jezus. Job kreeg een reeks vragen. Waarom? Om te erkennen dat er een veel groter kosmisch plan is dan hij zelf kan bevatten. En Job krijgt door die openbaring van Gods grootheid, het lijkt alsof God redelijk streng is, als je heel dat hoofdstuk leest. Het zijn er eigenlijk vier hoofdstukken lang, waarin God redelijk hamert naar Job. En je denkt, amai, God is streng. Hoe durft hij zo te praten? Wel, het dwingt Job eindelijk te beseffen en hij krijgt een nieuw perspectief op zijn situatie. De confrontatie met Gods almacht en Gods wijsheid
doet Job beseffen dat hij niets weet van de diepere geheimen van het universum. Amen. Terwijl Job zich had gefocust op zijn persoonlijke lijden, wordt hij nu geconfronteerd met de werkelijkheid dat Gods werk in de wereld veel groter is dan hij ooit had kunnen begrijpen. Want inderdaad, soms denken we dat heel de wereld rondom ons draait, nietwaar? Soms denken we dat wij de enige zijn in zo'n situatie en dat God het maar rapper oplost of heel de wereld gaat naar de vaantjes. Het is alsof God komt rap de redding, want anders gaat het hier mis met uw koninkrijk. Ook mijn eigen koninkrijk, voornamelijk. Amen. Maar God zegt, oh, oh, zoals Elia, ik heb nog 7000 anderen zitten.
Amen.
Je bent niet de enige. Ik zal u een keer een openbaring geven van mezelf. Amen. Ik zal u eens een openbaring geven, hè? Zoals Jesaja ooit een openbaring heeft gehad van de Heilige God. Amen. En hij durfde niet meer te spreken. Zoals Johannes een openbaring kreeg in het boek van Openbaring. En hij viel op zijn knieën en hij kon niet meer spreken. Amen. Wanneer je komt in de almachtige aanwezigheid van God. En ik heb het over de almacht, niet zo'n beetje kiekenvel. Amen. Maar ik heb het over, als je ooit voor zijn troon komt te staan, dan kan je maar beter bedekt zijn met zijn bloed. Amen. Amen. Dan kan je maar beter bedekt zijn met zijn bloed. Want we hebben niks anders om in te brengen. Amen. En niks anders om te zeggen, dank u Jezus, amen, dat ik in aanwezigheid kan komen van de Heilige Almachtige God. En weet wat, Job, zijn antwoord uiteindelijk op al die vragen van God, in hoofdstuk 40, vers 3 tot en met 5. Hij zegt, Job antwoordde, Heer, ik ben onaanzienlijk, wat zal ik u antwoorden? Ik leg mijn hand op mijn mond. Ik heb eenmaal gesproken, ik zeg niets meer. Tweemaal, doe er het zwijgen toe. Job begint te beseffen dat zijn begrip van God, zijn plan, zijn lijden, zijn begrip daarvan is niet compleet. Hij had geprobeerd, en trouwens, hij kreeg nooit een antwoord. Job kreeg nooit een antwoord. Hij had ook geen antwoord nodig, hij had een openbaring nodig.
Amen.
Van wie
Amen.
God is.
Amen.
Hij had een openbaring nodig.
Amen.
En dat kan een antwoord zijn.
Amen.
Halleluja. Hij begrijpt nu dat hij niet het recht heeft om Gods plannen te doorgronden. Het was niet nodig voor Job om het waarom te weten. Wat belangrijker is dat God groter is dan zijn lijden. En na de storm komt er herstel. Halleluja. Maar Job werd hersteld uiteindelijk na de storm. Hij krijgt herstel van zijn bezittingen. Hij krijgt herstel van zijn kinderen. Hij krijgt herstel in alle facetten, maar het diepere herstel is in zijn relatie met God. Amen. Kijk in hoofdstuk 42 wat hij zegt, vers 5 tot en met 6. Hij zegt, dit is het laatste hoofdstuk, eerder had ik slechts over u gehoord. Maar nu heb ik u met eigen ogen aanschouwd. Vers 6, daarom herroep ik mijn woorden en buig ik mij zoals ik hier zit in het stof en het vuil. Nog eens vers 5. Job ervaart een dieper begrip van wie God is. Amen. Dit is een spiritueel herstel. Amen. Job's lijden had zijn relatie met God verdiept. En Job kan u zeggen dat hij God werkelijk heeft leren kennen. Ik had vroeger over u gehoord. Wat wil je zeggen? Je hebt elke dag geofferd. Je hebt elke dag geofferd. God zei zelfs, er is niemand zo rechtvaardig en onberispelijk. En toch zeggen, ik had alleen maar over hem gehoord. En ik heb eigenlijk, wil hij zeggen, ik heb eigenlijk gewoon de zaken gedaan uit traditie, uit religie, omdat ik mezelf wou beschermen, omdat ik mijn kinderen wou beschermen. Maar doorheen dit hele proces heb ik u met mijn eigen ogen aanschouwd. En ik denk, moest je Job vragen, wel Job, je mag kiezen. Meemaken wat je hebt meegemaakt en dan verder gaan de rest van je leven altijd dat offeren, maar nooit echt God leren kennen. Of meemaken wat je hebt meegemaakt en alles verliezen, maar nu God leren kennen op een diepere manier. Wat zou je, hij zou zeggen van, laat het maar gebeuren.
Want niets is te vergelijken. Paulus zegt, alles wat ik heb meegemaakt op deze aarde. Paulus heeft gezegd, alle theologische inzichten, al mijn eigen offers, al mijn fariseïstische diplomas die aan mijn muur hangen, ze zijn niets vergeleken. Het is vergeleken als afval. Vergeleken als afval met het kennen van Jezus Christus. Ja. Amen. Neem alles weg wat ik ooit heb gedaan in mijn leven. Al mijn zelfrechtvaardige werk. En ik dacht dat ik goed bezig was. En ik was goed bezig in hun gedachten. En de gedachten van mijn andere mensen en mijn broers en zusters. En ik had een goed leven. En ik was rijk en er was niks mis mee. En ik had invloed en succes. Maar neem dat allemaal weg alsjeblieft. Want het is niets vergeleken met het kennen van Jezus Christus. En zijn glorie openbaart in ons doorheen de Heilige Geest. Amen. Dank u, Jezus. Dank u, Jezus. In plaats van het waarom van ons lijden te onthullen, geeft God ons soms zichzelf. Amen. Ik zal het nogmaals zeggen. In plaats van een antwoord te geven op de waarom van het leven, geeft God ons soms gewoon zichzelf. Amen. Het kan soms zijn omdat we lijden alsof we geen antwoord krijgen op onze vragen, maar het antwoord dat God ons biedt is vaak niet een uitleg over het waarom van het lijden, maar een openbaring van zijn aanwezigheid, van zijn macht en zijn wijsheid. Amen. En dat maakt lijden draaglijk. Amen. Omdat we God gaan leren erkennen dat hij groter is dan onze worstelingen. Amen. Dank u, Jezus. Halleluja. Jesaja 53. Ik eindig hiermee. God wil ons lijden verlichten. Hij wil ons dieper verbinden met ons. En heeft goed nieuws. Want er is een verschil met Job en er is een verschil met ons. Hij leefde onder het oude verbond, nietwaar? Wij leven onder het nieuwe verbond. Er is een groot verschil tussen Job en wij als Nieuw Testamentse christen. Daar waar Job een openbaring heeft gekregen van de Almachtige God, krijgen wij nu een openbaring van iemand die het lijden op zich heeft genomen. Amen. We lezen in Jesaja 53 een van de meest diepere profetische voorspellingen. Dat er een man ging zijn, een mensenzoon, een dienaar, een knecht van de Heer. Zoals niemand ooit. En hij zal veracht worden, door mensen gemeden. Hij was een man die het lijden kende en met ziekte vertrouwd was. Een man die zijn gelaat voor ons verborg. Veracht, door ons verguisd en geminacht. Vers 4. Maar hij was het die onze ziekte droeg, die ons lijden op zich nam. Wij echter zagen hem als een verstoteling, door God geslagen en vernederd. Om onze zonde werd hij doorboord. Om onze wandaden gebroken. Voor ons welzijn werd hij getuchtigd. Zijn striemen brachten ons genezing. Halleluja. Job had die belofte van deze Messias. Die het lijden van de mensheid, die de zwaarte van de zonde waaronder we allemaal hebben te lijden. Waar? Hij had niet de belofte dat iemand die ooit ging dragen. Hij moest het zelf dragen, zo dacht hij. Hij was een van de weinigen die een openbaring kreeg van God Almachtig. Er zijn veel gestorven, zoals het boek van Hebreeën zegt, die beloftes hebben gekregen, maar ze nooit hebben zien vervuld. Ze hebben geleden, ze hebben dingen afgezien, maar ze bleven volhouden. Maar ze hebben nooit de ware belofte van God zien vervuld geraken in hun leven. En wij leven aan de andere kant van de uitkomst van deze belofte. Amen. Bij Jezus Christus, mijn lijden. Halleluja, de zwaarte van mijn zonde, de straf van mijn zonde, want omwille van onze schuld, halleluja, omwille van onze zonde werd hij doorboord. En ik ben genezen. Dank u, Jezus. Halleluja, Jezus Christus is het ultieme antwoord op ons lijden. Zijn werk aan het kruis maakt het mogelijk voor... Waarom lijdt de wereld? Omdat God zijn antwoord heeft kunnen laten openbaren in Jezus Christus. Waarom lijden zoveel mensen? Wat is het nut van alles? Het nut is om uiteindelijk, halleluja, verzoend te geraken. Doorheen het offer van Jezus Christus. Snap je wat ik wil zeggen? Het lijden van alle mensheid. Dat in de wereld komt door omwille van zonde. En Satan enzovoort. Amen. Het heeft een antwoord. Het antwoord was om Jezus Christus te openbaren. Om Gods liefde te openbaren. Dank u wel, Jezus. Halleluja, dankjewel Jezus. Halleluja.
Alles wat we meemaken, God kan het omkeren voor het goede. Voor zij die hem lief hebben. Amen. Worship die mag komen. Halleluja. Dank je, Jezus. Amen. Zijn er onder jullie mensen die een waarom hebben? Ik heb een waarom. Ik heb veel waaroms. Ik heb veel vragen. Ik heb veel vragen. Niet altijd een antwoord, maar ik weet dat de Heer altijd tussen beiden komt, want hij laat zijn kinderen nooit los. Hij heeft Jezus, halleluja, de Zoon van God, halleluja, aan het kruis laten nagelen om ons een antwoord te geven. Amen. Zodat wij niet meer hoeven te lijden. En zodat hij kan zeggen, ik zal u nooit verlaten. Ik zal u nooit afvallen. Dus de reden waarom dat hij gekomen is, amen. Hij heeft geleden zoals wij lijden, amen. Zodat wij nu verder kunnen zien dat er ooit, halleluja, wanneer hij terugkomt, dat we voor eeuwig en altijd bij hem zullen zijn. En Paulus zei, halleluja, dat ons lijden op deze huidige wereld niets vergeleken is met de eeuwige luister die ons zal openbaren. Halleluja. Vader, ik bid voor de zieken. Laten we bidden. Laten we bidden. Ik bid voor zij die gebroken zijn. Ik bid, Heer Jezus, voor zij, Heer Jezus, halleluja. Die lijden, die zitten met heel veel vragen, Heer, halleluja. Kom tussen beiden, Heer. Geef ze, Heer Jezus, moed en een nieuwe openbaring van uzelf. Halleluja. Heer, geef ze de kracht om vol te houden, Heer, om uit te roepen naar U, Jezus. Geef ons, Heer, wijsheid, Heer, om met mensen te praten, Heer. Geef ons wijsheid, Heer, om te luisteren, Heer Jezus, naar mensen. Geef ons wijsheid, Heer, om te horen, Heer, niet altijd te spreken, Heer. Geef ons wijsheid om te bidden, Heer Jezus, halleluja. Om duivels uit te drijven, Heer, om de zieken te genezen, Heer, de evangelie te verspreiden, Heer. Geef ons, Heer Jezus, halleluja, de gave, Heer Jezus, halleluja. Om mensen dichterbij te kunnen brengen, Heer Jezus, naar mensen. Thank you.